Ter inleiding van de preek willen we twee schriftlezingen lezen. De eerste staat in 1 Korintiërs 15, vanaf vers 52. En de tweede Hebreeën 2. 1 Korintiërs 15, vanaf vers 52. In een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, wanneer de bazuin het einde inluidt, wanneer de bazuin weer klinkt, zullen de doden worden opgewekt met een onvergankelijk lichaam en zullen ook wij veranderen. Want het vergankelijke lichaam moet worden bekleed met het onvergankelijke, het sterfelijk lichaam met het onsterfelijke. En wanneer dit vergankelijke lichaam is bekleed met het onvergankelijke, dit sterfelijke met het onsterfelijke, zal wat geschreven staat in vervulling gaan. De dood is opgeslokt en overwonnen. Dood, waar is je overwinning? Dood, waar is je angel? De angel van de dood is de zonde. En de zonde ontleent haar macht aan de wet. Maar laten we God danken, die ons door Jezus Christus, onze Heer, de overwinning geeft. En dan Hebreeën 2, de versen 14 en 15. Omdat die kinderen mensen zijn van vlees en bloed, is de Zoon een mens geworden, als zij om door zijn dood definitief af te rekenen met de heerser over de dood, de duivel, en zo allen te bevrijden die slaaf waren van een levenslange angst voor de dood. Tot zover de schriftlezingen. Dan geef ik nu graag het woord aan Maarten Taal. En de titel van zijn overdenking is Gedenken.
Gedenken. Vandaag op 4 mei, elk jaar, dan vindt de nationale herdenking plaats, zoals u misschien zult weten. Om 8 uur vanavond worden in het hele land 2 minuten stilte in acht genomen voor de Nederlandse oorlogsslachtoffers. En herdacht worden al diegenen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen of vermoord, nu alweer zo'n 74 jaar geleden. En alle die zijn omgekomen in oorlogssituaties en bij vredesoperaties na de Tweede Wereldoorlog, die worden ook herdacht. En dit moment is echter niet vanzelfsprekend en daarom zet het Nationaal Comité elk jaar een uitgebreide campagne op. En in de aanloop naar 4 mei wordt iedereen herinnerd aan deze 2 minuten stilte. Door spotjes op televisie en radio. En ik kan me voorstellen dat jonge mensen die de Tweede Wereldoorlog niet hebben meegemaakt, ik zelf gelukkig ook niet, maar dat onze jeugd zegt van, moet dat nou nog? 74 jaar na dato, en hoe lang moet je daarmee doorgaan? Overigens, nu nog steeds, wordt elke avond aan de Menenpoort in Ieper, dat is in West-Vlaanderen, om klokslag 8 uur het verkeer even stilgelegd voor de 15 minuten durende ceremonie van The Last Post. Ik ben daar zelf een keer geweest. En ik moet zeggen dat dat was heel indrukwekkend. Deze korte maar ontroerende ceremonie is sinds 1928 de herdenking van en een eerbetoon aan de Britse soldaten die tijdens de Eerste Wereldoorlog zijn gesneuveld. Dag na dag, maand na maand, jaar na jaar, iedere dag. En zelf heb ik ook wel eens sceptische gedachten gehad over dat herdenken. En toch denk ik dat het zinvol is om van tijd tot tijd even stil te staan met hetgeen is gebeurd, om te gedenken. En wat is met Ieper vergeleken 2 minuten per jaar? Het is verrassend te ontdekken hoe vaak de Bijbel ons oproept om te gedenken. In het Oude Testament is het bijvoorbeeld, dat weten we natuurlijk allemaal, gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. En wat God heeft gedaan voor zijn volk Israël. Enkele voorbeelden daarvan in Exodus 13. Gedenk de dag dat u uit Egypte bent gegaan. Deuteronomium 8. Gedenk de weg waarop de Heer u al die tijd heeft geleid. Psalm 105, dat zegt, gedenkt de wonderen die hij heeft gedaan. En in het Nieuwe Testament wordt dat gedenken vooral gericht op Jezus. Bijvoorbeeld, waar Jezus zelf zegt in Johannes 15, gedenkt het woord dat ik tot u heb gesproken. En in 2 Timotheus 2 vers 8, waarin Paulus aan zijn jonge vriend schrijft, gedenkt dat Jezus uit de doden is opgewekt. En natuurlijk een hele bekende uitspraak van Jezus tijdens het laatste avondmaal, doet dit tot mijn gedachtenis. Het is dus zinvol te gedenken. April, mei 1945. Misschien hebben sommigen van u het aan den lijve meegemaakt. Piet, Maartje, Aafje. In Nederland was de nood tot ongekende hoogte gestegen. Vooral in de grote steden. Er waren eigenlijk maar 2 alles overheersende zaken: honger en kou. Mijn ouders, die als kinderen de oorlog in Den Haag hebben meegemaakt, die vertelden eens dat het voedsel dat uit de gaarkeukens werd gedistribueerd steeds schraler werd. Het bevatte nauwelijks nog enige voedingswaarde. En er waren geruchten dat over enkele dagen er helemaal niets meer verkrijgbaar zou zijn. Mensen aten bij gebrek aan beter suikerbieten en bloembollen. En dagelijks stierven mensen van de honger. En mijn vader vertelde eens dat hij als kleine jongen in die dagen een brood had ontvreemd bij de bakker. En hij kwam daarmee thuis. En zijn moeder was laaiend. En zo vroom als ze was, zei ze dat hij het meteen terug moest brengen. Want in huize taal werd niet gestolen. Ook niet in een dergelijke omstandigheid. Het is haar bijna fataal geworden, want het kleine beetje voedsel dat er nog was, verdeelde zij onder de kinderen en zij hield niets voor zichzelf over. Veel mensen uit de stad die reden met een oude bakfiets naar het platteland, naar boerderijen, om voedsel te bemachtigen. En daar gingen soms dagen en nachten mee heen, voordat ze weer terugkwamen. Weliswaar ongezien door de Duitsers, want anders moest je de etensbuit alsnog bij hun inleveren. Het was een koud voorjaar en de winter van 1944 was al heel streng geweest. Geen brandstof, behalve datgene wat hier en daar nog gesloopt kon worden in leegstaande huizen. De bielzen onder de tramrails waren allemaal al verbrand. En hier en daar in een park nog een enkele boom om te rooien. De situatie was hopeloos. Leven met angst voor de dood. En elke morgen als de mensen opstonden, was er de vraag, Wat zal deze dag ons brengen? En dan het leed dat honderdduizenden, miljoenen hebben ondervonden in de concentratiekampen. En ik denk dan in het bijzonder aan het Joodse volk. En de onderduikers, zij die gedwongen te werk werden gesteld in Duitsland, de mensen uit het verzet. Maar de dagen van toen werden door één ding gekenmerkt. Angst voor de dood. En ik heb hier een boekje, misschien kent u het wel, over de unieke geschiedenis tijdens die bange dagen in de Tweede Wereldoorlog. Van de Groningse Joods-Christelijke Adventistische familie Valk. Misschien kent u het wel. Een groot gezin van 9 personen die voor zover bekend de enige zijn die als compleet Joods gezin uit de concentratiekampen op wonderbaarlijke wijze zijn gered en zijn teruggekeerd naar Nederland. En dan die vroege morgen van de 5e mei. Toen was het definitief vrede. De vijand had gecapituleerd. We zijn bevrijd. Eindelijk vrij. Kunt u begrijpen, tegen de achtergrond van de gebeurtenissen waarvan ik zojuist een aantal zaken heb geschetst, wat dat betekende? Niet meer die honger, niet meer die kou, niet meer die angst voor de dood. En de kerken die liepen vol. Er werden dankdiensten gehouden. En er werd uit volle borst het Wilhelmus gezongen. Of u nu communist, atheïst of humanist of wat voor is dan ook was. Iedereen zong mee. En tranen liepen over de wangen. En sommigen waren van huis uit anti-monarchist. Dat betekent, ze waren tegen het koninklijk huis. Echter, men zong toch ons volkslied mee. Het symbool van de bevrijding. En vooral het couplet, mijn schild en de betrouwen zijt gij, o Heer, mijn God, mijn Heer. Op u wil ik bouwen, verlaat mij nimmer meer. Zinvol gedenken, een paar minuten per jaar, om zomaar even bij stil te staan. Allen die ons ontvielen, maar ook dat het nooit meer mag gebeuren. Elk mens, elk leven is kostbaar in de ogen van God. Tot welk ras, huidskleur of minderheid het ook behoort. In het Koninkrijk van God is geen plaats voor discriminatie, in welke vorm dan ook. En de wet van het Nieuwe Testament is elkaar lief te hebben, zelfs onze vijanden. U denkt misschien, deze overdenking lijkt meer op een les geschiedenis. Maar dan lees ik nog een keer de tekst uit Hebreeën 2, de versen 14 en 15. Omdat die kinderen mensen zijn van vlees en bloed, is de Zoon een mens geworden als zij, om door zijn dood definitief af te rekenen met de heerser over de dood, de duivel. En zo allen te bevrijden die slaaf waren van een levenslange angst voor de dood. De tekst maakt duidelijk dat Jezus, de Zoon van God, mens werd, want hij kreeg deel aan vlees en bloed, precies zoals wij. Alleen hij was zonder zonden. En toch stierf hij. En hebben we er nog bij stilgestaan, op Goede Vrijdag. Maar hij stierf in uw en mijn plaats. Jezus zei, wie in mij gelooft, heeft eeuwig leven. En voor wie in hem gelooft, jaagt de dood niet langer meer angst aan. Want die is daarvan bevrijd. Ja, maar zou u misschien zeggen, ik geloof in Jezus, ik weet me zijn eigendom, ik ben gedoopt en ben door het watergraf gegaan en toch ben ik bang voor de dood. Het maakt me vaak zo angstig als ik daaraan denk. Maar zussen en broeders, we mogen één ding niet vergeten. De Bijbel spreekt over de dood als over de laatste vijand. God schiep een mens om te leven, niet om te sterven. En daarom is het volkomen logisch en begrijpelijk dat ook bij Gods kinderen er weerzin is tegen de dood. Maar, en dat is wat onze tekst vanmorgen zegt, wij zijn niet langer door de angst tot slavernij gedoemd. Slavernij is uitzichtloos. Daar ga je voor altijd onder gebukt. Een leven als één zwart gat, zonder lichtpunt, zonder hoop. En vandaar de latere generaties, wie voorouders slaaf zijn geweest, nu nog de slaventijd gedenken, elk jaar bij het slavenmonument. Het is alsof het in de genen zit. Maar zo is het niet voor de kinderen van God. O, zeker, de dood kan zich best aandienen als een zwart gat, een donkere tunnel. Maar aan het einde van die tunnel zal het licht van de nieuwe dag zich laten zien. Het licht van Gods belofte. Die gezegd heeft dat hij zelfs in het dal van de schaduwen van de dood bij ons zal zijn. En er zijn mensen die maken zich er nu al zorgen over. Zelfs als ze nog jong zijn en gezond. Hoe zal het zijn als de dood daar is? Ik zie er zo tegenop. En dat is begrijpelijk, maar het gaat hierom. Laat je geen slavenjuk opleggen. Een slavenjuk van angst voor de dood. Door zijn dood, door de dood van die ene, lezen we, heeft hij, Jezus, de Zoon van God, u daarvan bevrijd. En omdat hij leeft, zal hij u in zijn armen dragen, dwars door de doodsjordaan heen. Wanneer je door je persoonlijk geloof het eigendom weet van onze Heer en Heiland. En we hebben zojuist gezongen. Dit is mijn vreugde, ik ben nu zo blij. Jezus, mijn Heiland, hij maakt mij vrij. Vrij van de slavernij, van de angst voor de dood. De bevrijding van 1945 was niet voor iedereen een feest. Voor sommigen die, zoals dat genoemd werd, verkeerd waren geweest, betekende dat gevangenschap en voor enkelen zelfs het einde. Het einde van hun leven. En daarom is het nu al van belang te weten of je goed zit. En hoe weet je of je goed zit? Jezus zegt, wie in mij gelooft, heeft eeuwig leven. En die is bevrijd van de slavernij van de angst voor de dood. Wie in mij gelooft, en dat betekent een principiële bereidheid om Jezus Heer te laten zijn op alle terreinen van je leven. En nu weten we dat dit met vallen en opstaan gaat. Maar wat veel belangrijker is dat onze Heer dit ook weet. En daarom zegt hetzelfde hoofdstuk waaruit we onze tekst hebben genomen in vers 18, juist omdat hij zelf op de proef werd gesteld en het lijden heeft volbracht, kan hij ieder die beproefd wordt bijstaan. Jezus is niet alleen degene die door zijn offeranden ons bevrijdde van de slavernij van de angst voor de dood. Hij is ook degene die onze leidsman wil zijn in het leven. Hij is in alles verzocht geweest. En hij is in die omstandigheden geweest opdat hij u te hulp zou kunnen komen. Daar waar een hart is dat open staat voor hem, wat met verlangen naar hem uitziet, daar is hij als de bevrijder, als degene die u vrij wil maken van de angst voor de dood. Ten slotte, na de bevrijding in 1945 was niet alles koek en ei. Er was aan alles nog gebrek. Nog was het moeilijk. Maar de bevrijder was er. En ik geloof, zussen en broeders, de gemeente van Jezus Christus leeft in die tijd. Bevrijd door de Heer op weg naar de volkomen heerlijkheid en zaligheid. En datgene wat we zijn in Jezus moet ons nog ten dele worden in ons leven. Maar wij staan in het perspectief van de hoop. In het perspectief van de bevrijding. In het perspectief van onze Heer. Want waar er geen grenzen zijn aan de macht van Jezus, zijn er geen onmogelijkheden voor Gods kinderen, zegt het woord van de Heer. En wanneer wij de dood van onze Heer en Heiland verkondigen, Hij voor ons is gestorven, betekent dit dat we tegelijkertijd belijden dat we verlost zijn van de slavernij van de angst voor de dood. De dood heeft geen prikkel meer. Die is verzwolgen in de overwinning van Jezus, zoals we in de eerste schriftlezing hebben gelezen. En wij weten dat we te maken hebben met een opgestane Heer. Met Hem die zal wederkeren om zijn gemeente thuis te halen. Om zijn gemeente volledig gereed te maken om met Hem als koningen te heersen. En zus en broeders, wat is dat geweldig om deze koning, deze Heer te mogen dienen, om Hem te mogen prijzen en aanbidden, dat wij door zijn offerande één mogen zijn met Hem, door het geloof. En dit gegeven is alles waard om elke dag in heel ons bestaan te gedenken, tot en met de wederkomst, tot in eeuwigheid. Amen.